als jij denkt van, hé, dit waait wel over. Ja, nu niet meebewegen, is jezelf gewoon buitenspel zetten. Wij krijgen elke keer verhalen van, ja, dit hebben we verdubbeld. Het werkt.
Wat je natuurlijk vaak bij ondernemers hebt, of in ieder geval mensen die wat minder betrokken zijn bij online, die zeggen, ja, ik wil korte teksten. Ik wil gewoon korte pagina's, want niemand leest toch, weet je wel. Dat is dan het argument wat je hoort.
Ja, dat is kansloos natuurlijk. Ja.
Hey allemaal, leuk dat je weer luistert of kijkt naar de Double Heroes podcast, waarin helden van Double Smart en Double Web je inspireren slimmer te denken over web en ondernemerschap, om uiteindelijk meetbaar meer groei te realiseren met je bedrijf, slimme marketing en conversiegerichte websites. Tegenover mij zit Martin van Kranenburg. Martin is Nederlands grootste spreker.
Ja, niet qua lengte, hè?
Oh, kleinste spreker.
Ja, dat valt ook wel weer mee.
Voor de luisteraars, Martin die begint te zwaaien met grootste, maar niet in lengte, maar... in ieder geval in naam, de spreker op het gebied van neuromarketing en conversie. En vorig jaar bracht hij de bestseller Schrijven voor het Brein op de markt. En sindsdien stort Martin zich in de wereld van AI copywriting.
Ja, klopt.
Welkom.
Dankjewel, man.
Ja, vertel, Schrijven voor het Brein. Martin, wat mis ik nog in de intro? Probeer hem altijd kort te houden, maar dat is bij jou een beetje... ja, ik kan...
Nee, intro is perfect. Dus prima, dankjewel daarvoor. En Schrijven voor het Brein... Dat is, wat je zei, ik ben neuromarketeer. Ik zit dit jaar 50 jaar in het vak. Dus die grijze haren zijn niet voor niks. En eigenlijk hou ik me al 25 jaar bezig met het spel. Hoe maak je online van een zoeker een boeker?
Ja.
En waarom nou tekst? Ik merkte dat vooral, kijk, je kan een hele goede strategie hebben. Een goed proces. Maar in the end, ja, wat komt er op papier?
Ja.
Krijg je me mee? Pak je mijn aandacht. En als je mijn aandacht pakt, kan bijvoorbeeld op een blog zijn, op social media, dat ben jij in staat mij te laten stoppen met scrollen. Dat je de aandacht hebt, de aandacht van het oog.
Mm-hmm.
Nou, dan kom ik op een landingspagina, kan jij dan de aandacht vasthouden? En daar heb je tekst voor nodig. En natuurlijk ook design, maar het is ook onderzocht dat tekst is twee keer belangrijker dan design. Ik ga het daar ook wel uitleggen, er zit wel een balans in. En daarna kan jij de aandacht sturen. Dus het is een kwestie van aandacht pakken, vasthouden en sturen. En tekst is gewoon de belangrijkste factor. En dat zag ik. En toen was ik daarmee bezig. Maar normaal ben je heel druk, hè, met training. En dan heb je altijd wel ideeën van, hey, ik moet er wat mee. Ooit een keer bedacht, wat moet ik in e-learning? En een keer een boek, leek je wel leuk.
Yeah.
Nou, toen was daar in één keer corona. En die zet even alles stop. En toen was het wel van, oh, wat gaan we doen? Gaan we meebewegen? Want ik zal heel eerlijk zeggen, jongens, het zweet brak me uit dat ik het op Zoom moest. Ik had er nooit van gehoord en Teams. En het was gewoon een kwestie van meebewegen. En overigens, datzelfde gevoel heb ik nu weer met ChatGPT.
Ja.
Als jij denkt van, hé, dit waait wel over. Nu niet meebewegen, is jezelf gewoon buitenspel zetten. Je moet gewoon kleine stapjes gaan maken en gewoon gaan leren. Dit wordt de belangrijkste skill voor iedere ondernemer en marketeer. Maar toen was het met corona. En toen, ik zag wel de enorme kracht van de kennis van het brein, neuromarketing, Cialdini natuurlijk, de principes, die kennen we allemaal in de markt. B.G. Fogg, Dan O'Reilly, gedrag. Als marketeer ben je een gedragsexpert. Als copywriter ontwerp je gedrag met woorden. En toen zag ik de combinatie ontstaan tussen neuromarketing en copywriting. En toen had ik ooit Wim van den Mark, een van mijn grootste leermeesters. Bij Bekenstein had ik toen zien spreken. En die had het over Siegfried Veugelen. En ik dacht, dit is vet. Maar ik had nog nooit over die man gehoord. En toen heb ik Wim wel eens een keer gezegd van, hé, kunnen we een keer koffie drinken? Of zullen we een keer doen? Nou, iedereen weer druk, alle twee weer druk. Nou, en toen was het corona. En toen heb ik toch Wim weer eens gebeld. Ik zei, Wim, vind je het leuk als we onze materialen bij Bekenstein Business Schools en bij andere trainers, opleiders doen we dat ook, een keer over elkaar heen te leggen? En nou, toen zijn we gaan schaven. En het was een enorme energie was er al. En toen zijn we... Toen zei ik nog, zullen we daar dan een boek van maken? Hij zei, Wim, ik heb al 3 boeken geschreven. Dat proces ga ik niet meer in. Zullen we dan een e-learning doen? Nou, en toen zijn we daar een e-learning van gaan maken. Het was eigenlijk, na 8 maanden was hij klaar.
Yeah.
En nu moet ik even nadenken, november, 26 november, bijna 3 jaar geleden is die live gezet. En we zitten nu met 2200 cursisten.
De e-learning. Want het boek is in november 22 uitgekomen, toch?
Dat is ook weer een mooi verhaal. Dat was een cursist. Die had de cursus al 3 keer gevolgd. Een copywriter. Een SEO-copywriter. Michel. Michel Rolvink. En die zei, joh, waarom hebben jullie geen boek? Want dat boek is een ultieme trigger. Hij snapte dat volgens het BG Fogg framework.
Ja.
Om aan de slag te blijven. Toen zeiden we, ja, maar geen boek. Nou, ik kan jullie helpen. Dus Michel heeft ons eigenlijk, die was de stok achter de deur. Dat het boek er moest komen. En hij heeft de opzet gedaan. Uiteindelijk hebben we het zelf wel helemaal moeten herschreven. Michel heeft de aanzet gedaan naar aanleiding van de cursus. Maar toen merkte wel, dat is hetzelfde met ChatGPT. Van hey, ja, dat is niet zieloos was het een beetje.
Ja.
Niet zieloos hoor, maar je voelde niet dat jij erin zat. Dus toen hebben we alles toch uiteindelijk zelf moeten schrijven. En we hadden al prachtige tekeningen laten maken. Want we wilden dat echt een doeboek werd.
Mm-hmm.
En we hebben dit boek geschreven voor de cursisten. Dus we hebben dit boek niet geschreven omdat we op nummer 1 willen op managementboek of dat soort toestanden. Nee, het was het boek met in de ogen cursisten dat wij ze willen triggeren om tekst op de agenda te houden.
Ja.
Ik noem het ook wel eens Copy Monday. Want wat wij zien, marketeers die en ondernemers en copywriters, en daar doe ik heel veel bureaus mee, die dit op de agenda houden, die groeien 3 keer harder dan mensen die het niet doen. En het punt is, dat zagen we ook in de e-learning, want onze main KPI is, iemand die in de e-learning instapt, die willen wij eruit trekken. Want het is geen KPI om die e-learning te verkopen. Dat is al makkelijk. Wij worden pas erg blij als mensen het afmaken en dat wij een mailtje krijgen. Kijk eens, Martin, ik heb het toegepast. Mag ik het certificaat hebben? En wij krijgen elke keer verhalen van, ja, dit hebben we verdubbeld. Het werkt. En ja, dat vinden we magisch. En ja, tuurlijk, dat is gewoon super vet.
Ja. Gaaf. Hey, even nog helemaal terug naar wat je zei van conversie draait om tekst, of mensen beïnvloeden draait om tekst, is wat je zei. Dient design dan dus ook tekst op websites? Dus is het doel van design dat mensen lezen, of in ieder geval dat je mensen de aandacht stuurt? Dat is, laat maar zeggen,
is al mooi, dit zit ook in de e-learning, zit ook in het boek. Het is een boek over tekst, maar het begint over design.
Ja.
En ga je helpen. Of ga je helpen, ik ga niet. Ik zit hier bij een van de prachtige bureaus, dus ik hoef jullie niet uit te leggen. Maar de minutie die ik heb, is design, copy en structuur. Daar moet ik het mee doen.
Ja.
En design, uit onderzoek blijkt ook dat 20% van jouw landingspagina wordt maar gezien.
Ja.
20, max 28. Een onderzoek van de Norman Nielsen Group, Jacob Nielsen. Dus je moet het oog weten te trekken.
Even een hele bij de hand de vraag. Waarom stop je dan niet alleen de pagina vol met die 20% die gelezen wordt?
Ja, dat moet je dus. Nee, kijk, niet alleen die 20%. Want mensen lezen niet, mensen snorkelen.
Ja.
Mensen lezen niet. Nee, dat weten. Mensen scannen niet. Nee,
dus die 20% scannen varieert dus?
Dat varieert.
Ja.
Want, en dat bedoel ik met copy, design en structuur. En structuur halen wij uit. Nou, we zijn 300 modellen, maar dat is het DISC of het MBTI-model. Structuur wil vooral zeggen, hoe bedien je een snelle lezer? Een snelle lezer wil geen baksteen tekst.
Nee.
Die wil de bullets. Een langzame lezer, die scrolt wel. Dan heb je de lezer op emotie en de lezer op ratio. En dat betekent dat je je koppen. Kijk, mensen lezen niet, mensen scannen niet, mensen snorkelen. Iemand komt met een vraag op jouw pagina.
Ja.
En het schrijven van teksten is heel simpel. Dat is het beantwoorden van de vragen van je lezer. Dus dat moet je doen. En dat met die koppen moeten ze dat herkennen. En dan zie ik dat. En wat gebeurt er dan? Dat is het snorkelen. Hé, dit zocht ik.
Ja.
En dan duiken ze erin. Dus die tekst heb je wel nodig. Maar dat is fase 2.
Ja.
Eerst moet je aandacht pakken. Aandacht vasthouden. En dan gaan ze erin.
De reden waarom ik het vraag, want wat je natuurlijk vaak bij ondernemers hebt, of in ieder geval mensen die wat minder betrokken zijn bij online, die zeggen, ja, ik wil korte teksten. Ik wil gewoon korte pagina's, want niemand leest toch, weet je wel. Dat is dan het argument wat je hoort.
Ja, dat is kansloos natuurlijk.
Ja.
Ja, want dan snap je het niet.
Nee.
Nee, dan snap je het echt niet.
Maar dat is prima, hè? Dat is ook verder ook... ik snap ook van heel veel dingen snap ik niks. Maar dit beargumenteert dus wel dit onderwerp.
Ja, maar je moet dus kijken, hoe kan je me even onder ons, hè? Het schrijven van teksten is
niet beantwoord.
Nee, maar, oh ja, we zitten in de podcast. Ja. Dus als ondernemers luisteren... Nee, maar ik wil korte teksten. Ja, toedeledokie, ik wil lange teksten. Nee, ik wil teksten...
Die raak zijn.
Die raak zijn en die een antwoord geven op de vragen van een lezer.
Ja.
Want als jij geen antwoord geeft... Als wij in gesprek zijn en je gaat mij vragen stellen... en die ga ik niet antwoorden, hebben we een kort gesprek. En datzelfde geldt ook online. Als jij iets anders opschrijft... waar een klant om vraagt, dan creëer je ruis en afstand.
Ja.
En dus, ik zal één voorbeeld geven. Heel veel websites die beginnen met wij. Wij kunnen dit. Wij zijn zo goed. Wij. Jongens, sommigen die komen dan op een homepage. Welkom op onze homepage. Ja. Heb ik me afgevraagd of ik welkom ben op je homepage? Nee, tuurlijk niet. Wat is mijn belangrijkste vraag? En dan ga je antwoord op geven.
Hetzelfde geldt voor de over ons pagina's. Over het algemeen een van de meest belangrijke pagina's. Maar dat is eigenlijk geen over ons pagina, maar over jouw pagina. Of in ieder geval...
Nee. Kijk, de over ons pagina. Dan wordt de vraag gesteld, wie zijn je? Wie ben je?
Ja.
Dus dan moet je wel over jezelf praten.
Ja, maar je moet het wel matchen met de vragen die de doelgroep heeft. Van oké, wat is relevant voor de doelgroep? Dus afhankelijk van hetgeen... wat je te vertellen hebt en de behoefte van de klant... moet je alsnog je over ons pagina afstemmen op de doelgroep die je wil aanspreken.
Ik ben continu aan het kijken met wie ben ik in gesprek. Wat is gewenst gedrag? Wat is de relatie die ik met die persoon heb? En wat is nu de volgende stap? Wat is de call to action? En je denkt altijd na... Oké, als de primaire call to action te vroeg komt... wat moet die dan doen?
Ja.
Dus het liefst heb ik zeg maar op zo'n over ons pagina dat je me overtuigt. Dat is de call to action... bel me of maak een afspraak. En dan zou de Hobson plus 1, dat is zeg maar een tweede keuze... zou dat kunnen zijn, bel een afspraak. Of download ons e-book of iets anders. Maar continu kijken bij elke pagina. Voor wie doe je het? Welke vragen hebben ze? Dat in kaart brengen. En dat is gewoon voorbereiden. En of het nou kort of lang is, natuurlijk. Je moet het korter maken. Dus geen lange zinnen. En dat zo zit mijn brein ook elkaar, komt ook uit het boek en uit de e-learning. En dat heb ik me aangeleerd. Hè? En dat wordt eigenlijk wel spannend hoor, met ChatGPT. Want alles wat ik aanleer, kan ik dadelijk gewoon in de ChatGPT zetten.
Ja.
Dus ik kan zo zeggen, we hebben bijvoorbeeld een methodiek om tekst leesbaar te maken. Wat jij zegt, hè? Dat is de minusmethode van Veugelen, die ik net al zei. En natuurlijk, je moet zinnen kort maken. Kort. Krachtig. Ik heb daar een methodiek voor. Ik heb die minusmethode vertaald in... Ik stel mezelf één keer de KHW en twee keer de KHK-vraag. Heb je die wel eens gehoord?
Nee.
Het is echt een bewezen methodiek hoor. Misschien heb ik mezelf wel verzonnen hoor. Dat zal vast. KHW kan het weg.
Yeah.
Heel vaak kunnen gewoon bakstenen de extra prullenbak in. De tweede is kan het korter. Dus korte zinnen. Zinnen niet langer dan 11 woorden. Als ik een komma zie, denkt mijn brein al... Hey, kan ik daar geen punt van maken? Lange zinnen afwisselen met een korte zin. Dan dans je het brein in. Dus korter. Dus kan het weg, kan het korter. En als laatste kan het krachtiger. En dan, wij noemen dat Cialdini Power Words. Dat zit ook in de bijlagen. En dan ga je het krachtiger maken. Dan schiet je raak. Dus,
en kan ik, laat maar zeggen, die bijlagen in het boek... kan ik straks in ChatGPT uploaden... Als ik gebruik maak van jullie e-learning, dan krijg ik een zipje en die upload ik in ChatGPT. En dan snapt ChatGPT alles wat in het boek staat.
Dat gaat gebeuren.
Ja?
We gaan nu... een boek schrijven is heel veel werk, jij weet dat. Dus we hebben nu... kijk, en nogmaals, we doen dit voor de cursisten.
Ja.
Dus mijn doelgroep is marketeers. We hebben nu 80 bureaus die meedoen. Die willen niet leren schrijven, maar die willen het kunnen beoordelen. Mm-hmm. Ja? Dus dat boek hebben we voor cursisten geschreven. We hebben nu 2200. Maar we krijgen heel veel vragen van cursisten. Ja, Martin, we hebben het gedaan. Hoe maak ik hier een prompt van? Hoe ga ik zorgen nou dat als we... Nou, dus dat wordt de volgende fase. Dus ik was het niet van plan om... ik dacht, over de komende 2 jaar ga ik geen boek meer schrijven. Alleen... Het is nu zo, de game is zo on. En dit is zo groot. Dit is zo groot waar we nu voor staan. En dat ik al zei, ik draai al 25 jaar mee.
Yeah.
Maar ik voel weer de energie en de vlinder, zeg maar. Dat ik toen ik voor het eerst een pagina online ging zetten. En toen kocht ik een HTML4 boek. En had ik één tekst online. Dit gaat nu weer gebeuren. Het is echt groot.
Yeah.
Dus ik ben nu bezig met de doorvertaling van alle inzichten. Maar je moet eerst wel snappen wat je aan het doen bent. Dus als je deze technieken, deze methodiek snapt van schrijven voor het brein, dan kan je beoordelen. En dan kan je ook de goede prompts gaan schrijven. Dan snap je ook wat je moet gaan schrijven. Dus we hebben nu, ik heb natuurlijk zitten nadenken. Nou, en dit komt van mij niet van gisteren hoor, want ik had een andere gast bij jullie gezien van Martijn.
Ja. Yeah.
We zullen misschien het videootje wel in de show notes zetten, maar het was 3 jaar geleden.
Dat is wel leuk inderdaad.
Daar hadden we die conversiepyramide besproken. En 3 jaar geleden, toen zaten we nog in de tijd van online personalisatie. 1 website voor iedereen, kan echt niet meer. Maar nu zitten we echt ook in die laag 5, wat we toen al een klein beetje voorspelden. En nu zitten we echt in de AI en ChatGPT. We gaan toe naar conversational chats. De hele interface gaat veranderen, joh. Denk je nou echt serieus dat mensen dadelijk nog op een website komen, een landingspagina zien en gaan klikken? Nee, de hele interface gaat anders.
En hoe zie je dat voor je? Hoe gaat dat in jouw ogen veranderen? Waar staan we, laat maar zeggen, over 5 jaar?
Ik ga gewoon in een dialoog. Ik kom bijvoorbeeld op een website van de makelaar en dan zeg ik, ik ben op zoek naar een woning in Hoofddorp. Oh, leuk, wat zoek je? Nou, ik zoek, het wordt gewoon een conversational assistent. Het wordt een conversational AI.
Yeah.
Het wordt gewoon een assistent. Ik ga niet meer klikken en dat zal niet zo. Dat gaat niet. Je hebt alle tijd nog hoor. Je moet echt niet. Geen angst, alsjeblieft. Je hebt alle tijd. Want dit ga je ernaast ontwikkelen. Dus je houdt je gewoon je website. Er zijn heel veel mensen die dat gewend zijn. Maar daarnaast moet je nu wel, als je nu geen plan hebt, hoe gaat AI, de hele interface, de manier van zoeken veranderen?
Ja.
En dan is het prettige wedstrijd. Dan moet je wel een plan hebben. Dus op korte termijn moet je nu echt aan de slag met ChatGPT. Zorg dat je het gaat gebruiken. Ga leren, ga fouten maken. Van fouten maken leer je. Kleine stappen maken. Maar ga ook een visie ontwikkelen om dat te doen. En wat ik zie, korte termijn met ChatGPT is alles wat in... We kennen allemaal, voor mij was dat vroeger het AIDE-modellen. Attention, Interest, Desire, Action. Google kwam, die zei dat is het See, Think, Do, Care-model. Maar alles in de C-fase... waarin ik nog niet echt een relatie heb met de klant, waarin die content ook niet super belangrijk is, zeg maar, voor een SEO-pagina, dat gaat nu 90% sneller. En als jij nu nog SEO-copywriter bent, en dat is nu jouw werk, nou, dan dat gaat weg. Dat is echt klaar.
En hoe zou een SEO-copywriter zich moeten ontwikkelen? Wat?
Volledig AI-driven worden. En snappen dat het niet om tekst gaat, maar snappen dat het gaat om je interne linkbuilding. Dat het gaat om je autoriteit. Dat het gaat om het resultaat. Want die klant wil nog steeds het resultaat.
Yeah.
Die maakt het niet uit. Maar als ik kan kiezen tussen... ik heb een copywriter, een SEO-copywriter. Dat is een AI-driven copywriter. En die snapt dat. En die kan sneller. En die kan misschien meer tijd steken om het nog persoonlijker te maken. Om die video erbij te doen. Die kies ik.
En
zou hetzelfde zijn. Ik neem je even mee. Ik ben nu bezig met... We willen het boek vertalen. Schrijven voor het brein. Naar Copy for the Brain... In het Engels heb ik 2 keuzes. Ik kan een vertaler zeggen, maar ik doe alles met de hand. En zoveel cent per woord. En ik kan ook een vertaler zeggen, ik gooi de basis in DeepL in het tool. En dat scheelt me al zoveel woorden.
Ja.
En ik ga je meehelpen en wat we moeten doen. Het boek, daar moet ook veel meer nieuwe dynamiek in zitten. Hey, Martin, heb je nagedacht? Want jouw boek kan ook terugpraten. Hè? Ik kan er ook een AI-boek van maken. Dus dat je, en wie denk je dat ik ga kiezen? De traditionele, waar ik ook nog veel meer geld aan kwijt ben. Zou ik die kiezen? Of zou ik kiezen iemand die met de tijd meegaat en meer waarde levert? Het gaat om waarde leveren. Ja. Welke waarde lever je? En de waarde in tekst produceren, dat gaat voorbij.
Ja.
We denken nou echt serieus. Dus, en daar moet je over nadenken.
En de waarde, en daar zit denk ik wel nog een voor mij een groot vraagteken van hoe... blijft de waarde intact? Of hoe zorg je eigenlijk er ook voor dat de mens aan zich gaat natuurlijk... Even een voorbeeld. Stel je voor, ik schrijf een offerte in het Engels.
Ja.
Dan kan ik ook twee dingen doen. Ik kan hem in het Engels uitschrijven. Dat kost mij heel veel denkvermogen. Of ik schrijf hem in het Nederlands, waar ik ook heel veel schablonen heb. Ik haal hem door DeepL.
Ja.
Vervolgens heb ik hem in het Engels en dan controleer ik hem.
Exact.
Is die grammaticaal correct? Correct.
Ja. Ja.
Dat doe ik ook met rekenen. Dus, ja. Als ik meer dan 5 getallen bij elkaar op moet tellen, dan gooi ik hem door een rekenmachine heen. Wat doet dat? Ik oefen nooit meer mijn rekenkunsten. Ik oefen nooit meer Engels. Tenzij ik op vakantie ben. Opeens na 2 weken in Frankrijk, daar spreken ze gelukkig ook tegenwoordig steeds meer Engels. Ja. Kan ik ineens vloeiend Engels praten. Terwijl die eerste dag, dan ben ik hakkelend bezig. Terwijl ik moet hier ook best wel wat doen met Engels. Maar dan heb ik een vertaaltool.
Ja.
Hoe gaat dat straks als mensen leunen? En of dat ChatGPT of Bart is, dat maakt in die zin natuurlijk niet uit. Taalmodellen via AI.
Ja.
Wat gaat er gebeuren op het moment dat ik ga leunen op die kennis? En wie voedt die kennis op het moment dat...
Exact dat.
Dat AI zichzelf... Want ik denk ook dat op het moment dat er op een gegeven moment een curve inkomt, komt er ook veel vervuiling. Van wat is de waarheid uiteindelijk?
Exact.
En wie... Sowieso is dat een leuke vraag. Wat is de waarheid? Maar oké, dat is misschien... voor na de podcast leuk om over na te denken. Maar wat is volgens ChatGPT de waarheid? En waar haal je je bronnen vandaan? En hoe zorg je ervoor dat je verifieert wat ChatGPT zegt of Bart zegt, of dat ook daadwerkelijk de waarheid is?
Nou, kijk, en goede vraag. Eigenlijk is het hoe betrouwbaar is ChatGPT?
Ja, en wat doet...
En waar haalt hij de bronnen vandaan? Maar ook het denkproces voor een marketeer.
Ja.
Ja, als marketeer, je moet ook zonder ChatGPT kunnen werken. Kan jij zonder ChatGPT een goede tekst schrijven en dus beoordelen?
Ja.
Als jij dat niet kan, ja, dat is heel gevaarlijk.
Ja.
Want dan word je dommer. En dan ga je vertrouwen op een systeem. En dan komt er iets uit. Maar de vraag is, beoordelen, kan je het beoordelen?
Ja.
Dus heb jij die checklist? En beoordelen wordt het nieuwe schrijven.
Het waarom begrijpen... Terwijl het hoe niet per se heel veel uitmaakt. Het hoe verandert, maar het waarom niet.
Je moet snappen wat je aan het doen bent.
Ja.
En het is snap wat je doet. Het is snappen, schrijven, schrappen. Maar snap wat je bereidt je voor. Dat is wel grappig. We zijn bezig met het boek. En ik geef natuurlijk nu bij e-mers. En bij Beek zijn ook al sinds bij e-mers sinds zeg maar februari, maart al trainingen hierover. Ja. Ja, jongens, dat is fantastisch. Want het doseren is de ultieme vorm van leren. Dus ik leer elke keer weer. Ik zie de mooiste cases. Dus, maar je moet het kunnen beoordelen.
Ja.
Dus als jij een marketeer bent en dat is wel mijn angst wat je zegt, hè? Dat is echt mijn angst nu ook, want ik zie dat ook. Want die ChatGPT-achtige omgeving wordt overal in alle tools ingebouwd.
Klopt.
Dus mensen hoeven alleen maar een tabblaadje aan te raken. Daar komt dan iets uit.
Ja.
Ze hebben geen idee wat eruit komt of ze het kunnen beoordelen. Nou, het wordt eng, doodeng.
Volgens mij heb jij dat ook gepost op LinkedIn. Dus jij vroeg aan ChatGPT wie is Martin van Kranenburg. Dat had jij gepost op LinkedIn, toch?
Ja, de schrijver, wie schrijft van het boek? Wie is de auteur van het boek?
Oh, ja, precies. En er kwam een heel ander antwoord uit. Dus ja, wat is dan waarheid? En nu wordt dat allemaal beter. Hè?
Kijk, dit is het enge. Eigenlijk had ChatGPT moeten zeggen, want kijk, dat is van na 2021.
Ja, ik ken het boek niet.
Exact.
Ja.
Maar wat doet hij? Kijk, het heeft geen empathie. Het kent de omgeving helemaal niet. Het is een taalmodel. Dus hij voorspelt de best next action.
Ja.
Dus nu gaat hij hallucineren. En dan kwam dus een schrijfster uit. Die ken ik helemaal niet.
Nee.
Maar toen ging ik al even zoeken. Oh, er zat wel een linkje ergens over neuro. Maar dit is natuurlijk doodeng.
Maar hij vult gewoon lege ruimtes vult hij in met het dus meest waarschijnlijke.
Exact dat. Het voorspelt... het heeft natuurlijk alle boeken gelezen. Het voorspelt de best next action. En dat is het enge. Dus hij kan ook dingen neerzetten. We hadden het laatst ook over Cialdini iets. En dan kwam hij weer terug met de 6 principes. Ja vriend, het zijn er ondertussen 7.
Yeah.
Dus je kan een expert, dus ik onderzocht, we hebben eens een keer een test gedaan. Zou je tekst vertrouwen? En hebben zeggen mensen nee. Toen hebben ze een test gedaan, want ze ging in dit geval over een SEO tekst. Die AI copywriter was beter dan de gewone copywriter. Volgens de lezers.
Ja.
Maar de expert, als het vroeger aan de expert SEO copywriter, van die mensen die in de branche zaten, die prikten er doorheen.
Ja.
Dus ja, ik ben bang. Ja, ben je een vakman? En dat is
maar
wat
hoe, maar dus dan weer terug naar het eerste deel van mijn vorige vraag. Van hoe ontwikkelen die vakmannen zich op het moment dat ze niet meer het vak uitoefenen?
Nou, als jij denkt, als jij de principes van jouw vak niet snapt, hè, dus oer, de Cialdini, de kenmerken, de BG Fogg, je klanten niet snapt, als jij niet de moeite wil doen om de vragen te onderzoeken, om de motivaties, de frustraties te onderzoeken, wat missen ze als ze niet met jou in zee gaan? Wat krijgen ze als ze wel met jou in zee gaan? Hoe bewijs je dat? Ja, dat moet je zelf doen. En dat is ook weer, kijk, ik zie ook heel vaak, ja, we hebben al Cialdini prompts. Ja, doe normaal.
Ergens ligt een grens, toch?
Ja, maar en verwerk hier de social proof. Hij weet niet dat jullie hier vorige week een prijs hebben gewonnen.
Nee,
dat moet je voeden. Context is key. Je moet de context geven. En ik heb ook, ik train ook een aantal in de e-commerce. Ook een bureau. Die hebben een eigen webshop. Die jongen heeft meer dan 30, 40 uur in één prompt gezeten. Productteksten. Want productteksten, ja, kijk, alles wat in de C-fase zit, dat wordt 90% sneller. En alles wat repeterende taken zijn.
Yeah.
Nou, en die heeft één prompt. En met een, maar briljant. Hij heeft MBTI erin gezet. Het is heerlijk groter om mee te werken. Van een webshop. En die prompt, dat is gewoon de goud waard. En dan geeft hij een instructie met wat variabelen.
Ja.
Dan komt daar content uit. Is meteen geschreven in HTML. Het wordt gewoon automatisch doorgezet naar de webshops binnen bol.com. Ja. En het is gedaan. Hij kan dat. Let op, hè. Hij is een super slimme gast. Snapt wel data, techniek. Maar nu bijvoorbeeld voor een makelaar die bijvoorbeeld een tekst moet schrijven. Of een iemand die een SEO-tekst moet schrijven. Een junior. Daar geloof ik heilig van in en zijn we nu mee bezig. Ga je eigen ChatGPT bouwen. Bouw nou je eigen ChatGPT. Waarin je wel controle hebt over de algoritmes die je erin stopt. Waarin je wel controle hebt over de data.
En hoe definieer je bouwen? Wat is in jouw ogen bouwen? Programmeren of echt bouwen?
Wat ik nu aan het doen ben, zeg maar voor heel veel klanten, is wij bouwen de interface dat medewerkers heel eenvoudig hun werk kunnen doen.
Mm-hmm.
Dus niet dat als dat zij een Excel-sheet krijgen. Want een Excel-sheet is meteen werk. Nee, we bouwen dus echt een laag over die open AI heen.
Yeah.
Waarin ze in een soort eigen marketing dashboard dingen kunnen doen. Helemaal op het bedrijf. Waarin we voldoen aan alle regelgeving. Waarin we weten welke data er we erbij stoppen. En dat is dan besloten data. En dat systeem wordt binnen de eigen omgeving beter. Dus de concurrenten die profiteren daar niet van. En ja, dan log je daarop in. Maar dat is voor het bedrijf.
Yeah.
En je ziet dat, zeg maar, bijvoorbeeld heel veel, we zitten nu heel veel in finance. Pharma. Heel veel klanten van Schrijven voor het Brein zijn nu hier dus nu mee bezig. Want die willen controle, dat snap ik ook wel.
Tuurlijk.
Want die wil controle over de kwaliteit van de data. En wat ik zelf nu doe, dat is misschien even een tip voor mensen die luisteren. Ik doe heel veel met ChatGPT, maar ik vertrouw het soms ook niet. Nou, dan ga ik naar Perplexity. En binnen Perplexity is weer zo'n AI-zoekmachine die heel veel bronnen ophaalt. Nou, en die twee dingen combineer je. Let op, ChatGPT is één van je middelen om tot een doel te komen.
Ja.
Het doel moet je snappen. Het einddoel moet je vooral. Dus je moet altijd ook je moet bij het einde beginnen. Je moet eerst weten, heb ik scherp wat de output moet zijn? Oké, dan kan ik gaan prompten. Heb ik niet scherp wat de output moet zijn, dan wordt het spelerij en dan wordt het rommelen. Dus ja, we zijn dus nu. Ik ben dus nu druk bezig om al die inzichten te vertalen. Dus dat wordt. En ik zat na te denken over een nieuwe naam voor het boek. Want kijk, Schrijven voor het Brein, dat is de moeder. Daar komen we niet aan. Daar leer je echt.
Daar leer je het waarom.
Exact. Op basis van bewezen principes, bewezen onderzoek. En dat brein verandert niet zo snel, hoor. Dat is in de afgelopen jaren echt niet. Dus dat is het principe. En daarboven, daaronder komt het nieuwe boek. En dat heet ChatGPT als tweede brein. Ik heb ook AI als tweede brein. We hebben ook natuurlijk alle Engelse.
Ja.
Maar dit gaat het wel worden. Maar je hebt eigenlijk, ik ga dat boek schrijven met onze cursisten en lezers van het boek in ons achterhoofd.
Ja.
Maar je kan het loslezen dadelijk, hoor. Want je moet het boek ook gewoon los kunnen lezen. Maar ik ga niet alles herhalen wat al in het boek van Schrijven voor het Brein staat. Dat is de essentie. En als je dat snapt, dan weet je welke prompts je moet schrijven.
Ja.
En dan wordt ChatGPT. Ik heb hem hier ook liggen. ChatGPT als tweede brein. En hoe je het eigenlijk verwerkt in je content creatie en schrijfproces.
Ja.
Maar nogmaals, heb je het einde voor ogen niet scherp?
Dan wordt het een lastig verhaal. En dat is dus ook hoe je een succesvolle prompt schrijft. Dus begin met het einde in zicht, met onze vrienden van Covey.
Ja, eigenlijk.
En vervolgens geef je ze context mee, van ik wil dit creëren. Ja. Kan je me daarbij helpen? Oké, dus je gaat ook gesprek aan.
Ja, zal ik meteen een tip geven? Ik weet niet meer welke podcast ik dat hoorde, maar dat was... ik behandel ChatGPT als mijn beste vriend.
Ja.
Ik begin ook altijd, hey, goedemorgen, ik heb weer een leuke... Echt, hè? En dan met een smiley wel bij. En hij wordt beter. Want als je zegt van, ik vond het niet zo goed, dan gaat hij meteen al in de excuusmodus. En ik behandel hem als mijn beste vriend. En ik behandel hem ook zo dat hij is mijn duurste copywriter die ik ooit heb ingehuurd. En ik heb twee keuzes. Ik weet wat de uitkomst is. Soms schrijf ik het zelf sneller. Zeker als het in de eindfase gaat. See, think, do, care. Ja, als ik een persoonlijke mail naar iemand schrijf, dan ga ik geen haar op mijn hoofd die even denkt, ik ga hier een prompt van maken. Ja, doe normaal, dat is persoonlijk. Dan ben ik meer tijd kwijt om een prompt te maken, wij spreken. Nee, dat schrijf ik gewoon zelf.
Ja.
Maar de keuze die ik vaak heb, als ik bijvoorbeeld een landingspagina zou moeten maken, of een nieuwe blogpost, hoeveel tijd en energie steek ik in de prompt? Ik heb nu al zoveel prompts als data, als vast liggen. Of ga ik het een redelijke prompt sturen en ga ik doorprompten.
Ja.
En dan gun ik mijzelf, want ik heb gewoon een copywriter in dienst. En
Maar de reden waarom je hem behandelt als je duurste copywriter is ook omdat je hem dan kwalitatieve vragen stelt,
exact.
Toch? Omdat je wil zijn tijd niet verdoen.
Exact. En ik wil goede output hebben.
Ja.
En dus ik wil heel veel context geven.
Ja.
Dus ik heb sommige prompts, daar heb ik al 20 uur werk in zitten en die kan ik weer herhalen. Maar ik heb nu zeg maar dat ik op LinkedIn heb ik zo'n nieuwsbrief. Daar heb ik nu een template voor. Ik kwam heel vaak niet op ideeën. En dat, nou, dus dat.
Inspiratie.
En daarna ga ik heel gestructureerd, ga ik eerst even de kop nog aanscherpen. Dan vraag ik, hey, kom even met 5 variaties. En ik wil dat je motivatie in de koppen zet. Hè? Want informatie leidt tot analyse, emotie leidt tot actie. En dan vraag ik aan ChatGPT, herschrijf deze kop nog eens een keer voor dit segment. En ik wil dat je daar een motivator in gebruikt.
Ja.
En ChatGPT, dit zijn de motivatoren. Hebzucht, angst, status en ontplooiing. En wat ik dan altijd
dus
doe...
Die voet je. Dus je gaat er niet vanuit dat hij dat zelf kan vinden.
Nou,
dus
wat ik
alle
dan,
belangrijke componenten, ja. die zet je sowieso in de prompt.
Ja, en dan vraag ik, snap je wat ik bedoel? En zegt, ja, ik snap het, Martin. En
zegt hij wel eens nee dan? Want hij vult eigenlijk alles aan.
Ik zou heel flauw kunnen zijn als ik zeg maar nu actuele informatie ophaalt, dan zegt hij nee. En zegt hij nee, sorry, dat doet hij zegt ook heel vaak nee, kan ik niet.
Okay.
Want ik heb de data tot september 2021.
Ja, maar dan kun je natuurlijk met die plugins kan je hem wel met dat de meest relevante informatie voeden.
Tuurlijk.
Want neem eerst deze 5 blogs door om je kennis te upgraden en vervolgens ga daar weer mee verder.
Ja, tuurlijk. Ik ben nu bezig met een andere docent bij Beekstein, Sjoerd. Zijn we met CRO Academy bezig. We hadden het hier ook net al even over, maar daar gaan we de top 25 beste CRO-boeken wereldwijd, ja, die komen dadelijk in een aparte database.
Ja.
Daar komt een aparte CRO-chatbot op. En al mijn vragen ga ik daarin stellen. En bij Schrijf voor het Brein, mijn brein wordt eigenlijk ook gekopieerd. Maar alleen exclusief voor cursisten kunnen cursisten aan de digitale Wim, Martin en Etienne vragen stellen die helemaal uit het boek komen. Je kan daar ook vragen stellen aan dit boek.
Ja.
Maar dat nogmaals, wij zijn er voor. Ja, we hebben dit echt geschreven voor cursisten, voor mensen die echt willen. En dat merk ik ook. Kijk, want als jij denkt, ja, ik wil beter worden in tekst en je gaat even één boek lezen, je leert niks. Dat is de forgetting curve. Nou, na 48 uur is al zoveel kennis verloren. Dus wat we ook merkten, dat is even een zijstapje in die e-learning. Je koopt bij ons geen e-learning. Waar de echte waarde van onze e-learning zit, zijn de online masterclasses.
Ja.
Dat doen we ook online. Het is voor ons ondoenbaar om voor het bedrag waar wij het voor aanbieden, om dat fysiek te doen. Dus dan kan je 1 keer per kwartaal, kan jij bijvoorbeeld, nou, je hebt een belangrijke landspagina, nou, die kan je dan voorleggen aan ons. En wij pakken ons speakbriefje erbij, want iedere deelnemer krijgt een speakbriefje. En we gaan dan het speakbriefje door. Gaan we 7 cases van onze deelnemers behandelen. De ene keer is dat bijvoorbeeld een nieuwsbrief van makelaars in de hand. Dan is het een offerte. We hebben zelf ondernemers die hebben hun offerte aanvragen verdubbeld. Want de principes blijven hetzelfde. Kan je de aandacht pakken met je tekst? Kan je mijn aandacht vasthouden en kan je mijn aandacht sturen? En daar zit echt de goud. Dus onze missie is tekst op de agenda. En wij moeten er alles aan doen. Wim, Etienne en ik van de e-learning.
Ja.
Wij moeten er alles aan doen dat jij het op de agenda houdt.
Ja.
En dat is ons werk. En mensen die dit doen, ja, die gaan snappen. Die gaan dadelijk begrijpen of die prompt, of die uitkomst goed is. En die gaan begrijpen van, oh wacht, ik ga dit even checken.
Ja.
Oh ja. En die gaan eigen, ja, elk gerenommeerd marketingbureau, elk gerenommeerd bedrijf heeft daar zijn eigen ChatGPT. Geloof ik heilig in. Ik zie het nu al gebeuren.
Ja. Want hoe zie jij dan dus het zoekgedrag veranderen van de gemiddelde gebruiker? Want ik denk dat als marketeers lopen we hier denk ik best wel voorop. Gewoon in de hele ontwikkeling AI. Tenminste, dat weet ik zeker dat we redelijk de eerste adapters zijn als je kijkt naar branches. Maar als de massa het gaat gebruiken, wat doet dat met het zoekgedrag?
Ik vind het een hele goede vraag. Kijk, AI en ChatGPT zaten er al lang aan te komen.
Ja.
Dat zagen we. Het bestaat al lang.
Ja.
Echter, 30 november, toen ChatGPT werd geïntroduceerd, de interface was zo finger-licking good. Het was zo eenvoudig.
Ja.
Er is nog nooit een bedrijf dat zo snel zoveel miljoenen gebruikers heeft gedaan. De vraag die ik, wat ik nu zie, hè, ik werk ook voor een aantal bedrijven. mensen om leeftijd, hè? Dus ik ben half leeftijd natuurlijk. We zeiden, oh Martin, ik geloof in de 70. Ja, ChatGPT, geweldig. Wij gingen naar New York. En wij gingen even aan ChatGPT vragen, wat zijn leuke dingen om te doen? Nou, hij kwam met fantastische antwoorden, dit en dat. Ja, hij stelde ons hele programma samen. Die gaan nu allemaal gebruiken. Dus het gebruik is zo groot.
Ja.
Gaat zo hard. En let op, dit wordt de nieuwe standaard. Websites gaan al van monoloog naar dialoog. Dus je moet al je segmenten kunnen herkennen. En we gaan gewoon naar conversational AI. Geen twijfel mogelijk. De snelheid moeten we even kijken. Ja, alles gaat een beetje heel hard tegenwoordig. En of je nu een groot bedrijf bent of een klein bedrijf bent, je staat equal. De spelregels zijn anders. Het maakt niet meer uit of jij nu heel groot bent. Kijk maar naar Google.
Maar hoe behoud je identiteit dan in dat verhaal? Want ik kan me voorstellen dat als alles verandert naar conversational AI, dan heb je gewoon één assistent waarmee je communiceert en die komt dan voor jou persoonlijk met voor jou de beste antwoorden. Die leert jou kennen, die weet, Martin die vindt prijs super belangrijk, dus ik geef hem sowieso de vijf goedkoopste stofzuigers. En Martin vindt reviews heel belangrijk, dus alle stofzuigers zonder reviews laat ik niet zien en ik pak alles boven naar achter. Hoef je hem niet meer te leren, dat weet hij.
Ja.
Maar hoe, dit is heel concreet, dus het blijft een algoritme. Het is gewoon een wiskundig taalmodel, dat gaf je net ook aan.
Die
dus
kan
dat
trainen.
Dat valt te optimaliseren, dus dat is in de basis natuurlijk ook al wat SEO doet, wat Google doet, maar het wordt een ander algoritme.
Ja, die ik kan aangeven. Ik kan het algoritme zelf
bepalen. Als gebruiker, als marketeer,
als brand, als brand Coolblue, of als hier,
kan je dat beïnvloeden.
Ja, ja.
Dus okay,
tone of voice.
Wij kiezen dat we ons willen onderscheiden op reviews of klantervaring. Nou, top, dan zetten wij daarop in, want er is een groep gebruikers die dat belangrijk vindt.
Ja.
Maar hoe zorg je ervoor dat zeker in die C-fase, waar het vooral om inhoud gaat, niet om het brand. Dat is niet helemaal waar trouwens wat ik zeg, maar op hoe bak ik een ei bijvoorbeeld? Even heel concreet. Ja. En dan ben ik een kookwinkel. Dat zou een strategie kunnen zijn dat ik verkoop pannen. En ik zie dat daar veel op gezocht wordt. Dus ik haal daar mijn verkeer vandaan. Maar wat is de trigger nog op het moment dat ik een conversational AI aanspreek? Zeg, hoe bak ik een ei? Vervolgens geeft de assistent mij gewoon antwoord. En het interesseert me niet wie die content heeft geproduceerd.
In het begin misschien. Kijk. Wat er gaat gebeuren, dat zie je natuurlijk nu met Microsoft en met Bing. Dat ze natuurlijk meteen zeg maar hebben gekoppeld aan live. Hè?
Klopt. Daar zie je ook heel duidelijk de bronnen natuurlijk in Bing.
Zie je de bronnen. Dus kijk, alles jongens, zaken doen draait om vertrouwen.
Ja.
Kan ik jou vertrouwen? En heb ik al een merkvoorkeur opgebouwd?
Ja.
En die moeten, als je al een merkvoorkeur hebt en ze gaan mee met deze ontwikkelingen, dan behouden ze die merkvoorkeur.
En die merkvoorkeur zou dan in theorie ook opgeslagen kunnen worden in die AI. Want AI heeft voorkeur voor Coolblue bijvoorbeeld. Of whatever dat dan, dat dan is.
Ja. Maar kijk wat er gaat gebeuren met bijvoorbeeld SEO. Ik ben geen SEO-expert. Maar ik draai natuurlijk al een tijdje mee. Kijk, je ziet nu dat dat SEO-verkeer... Kijk, het is echt code rood bij Google.
Ja.
En je ziet al bij Google dat mensen niet meer doorklikken, maar het antwoord al krijgen. Dus
dat is al een tijdje bezig.
Dat is al een tijdje bezig. Dus de vraag is niet zozeer hoe kom ik in die snippet? Hoe kom ik bij Perplexity? Hoe gaan ze mij indexeren? Hoe zorg ik dat ik het antwoord kan geven? En daarna gaat het spel weer beginnen. Dan kom je weer, kan je de aandacht vasthouden? Hoe goed is die landingspagina? Vertrouw ik je wel? Dus dan gaat het hele spel daar weer beginnen.
Dus het de informatiebehoefte blijft.
Exact.
Hoe het uitgeleverd wordt veranderd. Dus in SEO is dat nu ook al heel erg aan het veranderen, hè, met organic shopping. Maar bijvoorbeeld hetgeen wat je aangeeft van oké, hoe train je AI? Dat doen we eigenlijk al jaren met Google Shopping. Door gewoon feed optimalisatie, algoritmes te voeden met de juiste informatie. En dat is het spel wat je als marketeer dus moet gaan spelen.
Ja, maar ik gebruik nu heel vaak voor te zoeken Google niet meer.
Nee.
Ik ga ik heb gewoon de standaard staat die zeg maar mij op mijn mobiel. Dus ik heb hem hier en dan staat ChatGPT klaar. En dan vraag ik het. Dan krijg ik een antwoord. Dat antwoord vertrouw ik nog niet helemaal. Soms wel. Want dit is goed. Maar soms denk ik, nou ben je aan het hallucineren. Nou, dan ga ik even naar dan ga ik nou wel even naar Google om te valideren of het klopt.
Ja.
Want dit gaan ze daar ook omdraaien. Dadelijk kan ik het in ChatGPT doen en dan gaat hij wel de bronnen tonen.
Ja.
Ja, dan is Google dan mee weg.
Ja.
Want dan met de vraag is, wie is de first touchpoint?
En
wie ga ik mijn vraag neerleggen?
En hij geeft dan bijvoorbeeld altijd drie van dit en dit en dit heb ik gevonden bij deze. Dit is overeenkomend de informatie op basis van deze drie bronnen. Dus je kan ervan uitgaan dat dit het totale verhaal is als antwoord op je vraag bijvoorbeeld.
Ja, en ik kan me ook een voorstellen, weet ik nog niet hoor. Maar ik kan me ook voorstellen van ik wil dat je die vraag beantwoordt. En ik wil dat je gebruik maakt van deze en deze bronnen.
Ja.
Dat gaat gebeuren. Ja, en dan ben ik in control.
Ja.
Nu de moeite vind ik nog, en daar wil iedereen ook zijn eigen ChatGPT bouwen. De moeite vind ik nog van ChatGPT van, ik ken jouw algoritme niet, het is door anderen bedacht. Ik heb er geen controle over. Mensen vinden het niet fijn als ze geen controle hebben. Ik vertrouw het niet. Wat doe je eigenlijk met mijn data?
Yeah.
Ik snap dat bedrijven, kijk, die gaan daardoor naar hun eigen ChatGPT-omgeving. Want nu niet meebewegen, dat wordt gevaarlijk. En dat zie ik ook bij grote corporates. Die zeggen, dat is allemaal heel stoer natuurlijk. Onze medewerkers mogen niet met ChatGPT en dat soort tools werken. Nou, waarom? Omdat je het niet snapt wat je aan het doen bent. Ja. Dus, en als je het niet snapt, en dat is angst, hè, ons brein wordt gedreven door angst, ja, dan hou het maar stil. Maar reken maar, een bank die jonge gasten of een bank die dit wel omarmt, ja, die snappen het. Je bent niet meer zeker of je ook hoe groot of hoe klein je bent, je bent niet meer zeker dat of je het dan volhoudt. Je wordt gewoon keihard ingehaald.
Maar je zegt kleine en grote bedrijven zijn hetzelfde hierin. Ja. Iedereen wordt gelijk getrokken. Nou, dat denk ik sowieso een goede ontwikkeling.
Ja.
Maar je zegt ook bedrijven bouwen een eigen ChatGPT.
Ja.
En daar zit de kost aan verbonden. Is dat haalbaar?
Het is peanuts.
Hoe werkt het in de praktijk?
Nee, kijk, het is peanuts, want je maakt gewoon hetzelfde gebruik van zeg maar een
ChatGPT. De OpenAI
maar er zijn ook meerdere modellen.
Ja.
Dus als dadelijk zeg maar een ander model beter wordt, kop je die eraan.
Ja.
En dus
je eigen front.
Ja.
Met je eigen informatie, je eigen belangen, die jezelf je waardes die staan daarin. En vervolgens knoop je daar je achterkant.
Ja, het is echt super simpel.
Ja.
En wat is het belangrijkste? Als je even aan mij vraagt, hè, ik ben docent en marketeer. Mijn vak is het om marketeers en communicatieprofessionals, ondernemers, het vertrouwen te geven om met dit soort tools te werken.
Ja.
Dus waar ik ook in geloof en waar echt de waarde in zit, is dat je moet gaan nadenken, hoe ziet die interface eruit?
Ja.
En daar zit ook even een video in van, hey, leuk, je gaat voor het eerste keer hiermee werken, we gaan je even onboarden. Ja, er wordt gewoon één omgeving waarin het toverwoord van marketing is zeg maar herkenning. Herken ik mij? En dan herken ik mij in het bedrijf, in de tone of voice. Dit is hoe we ermee omgaan. Dus je moet nu, zeg maar, als je nu learning and development manager bent, ja, dan moet je nu hierover nadenken en je mensen erin meenemen.
Ja.
Het is gewoon eigenlijk even die laag erboven bouwen, die cruciaal is. Want onthoud, er is heel veel angst bij mensen. Wat doet dit met me? Wat kost het? Dus neem die mensen mee. Ja. Dat vind ik nog wel nog belangrijker dan de techniek zelf, zeg maar.
Dus leer het spel, snap het speelveld en weet ook waar die pionnetjes gezet kunnen worden. En vervolgens bepaal ook tot waar je zelf wilt gaan. Want wat wil je wel automatiseren en wat niet? Exact. Ik denk dat je daar een hele terechte opmerking over maakt met e-mails, is persoonlijk. Wat ik denk, wat mijn visie daarover is, van oké, ChatGPT of AI gaat dingen versimpelen. Repeterend werk gaf je net aan, versimpelen, maar dat is een onderdeel.
Nou, ze leveren dezelfde of misschien wel betere kwaliteit. Het gaat gewoon sneller.
Ja, efficiëntieslagen worden.
Dus je houdt automatiseert, tijd. Je automatiseert content, zo moet je het zien.
Ja, je houdt content, maar ook beeld natuurlijk.
Beeld, is ja.
Daar hou je tijd mee over. En met die tijd kan je dus compenseren wat er is.
Exact.
Geautomatiseerd. Dus het persoonlijke kan je juist met die vrijgesproken. Dus ik denk dat er een heel groot gevaar namelijk zit in AI. Dat is dat het menselijke doodgeslagen wordt en dat mensen hun identiteit gaan verlenen aan een taalmodel. Maar daar ben je zelf bij. Dus die educatie is ook natuurlijk mega belangrijk. Van ergens ligt een grens. En heel bewust voor jezelf daar een keuze in maken. Van dit zijn bepalende dingen die zijn voor mijn identiteit belangrijk. Dat ga ik niet ontlenen aan AI.
Nee.
En mijn identiteit, daarmee zeg ik eigenlijk ook de identiteit van het bedrijf, de persoonlijkheid die het bedrijf heeft. Net gaf je het aan over het boek, van mijn ziel zit niet in het boek.
Nee, exact.
En dat is ook, dat wil je voorkomen met alles uitbesteden aan AI. Dat is eigenlijk hetzelfde.
Ja, maar dat, je zegt het hartstikke goed. Ik zie dat AI maakt het allemaal persoonlijker. Ik heb namelijk weer tijd om jou wel te
bellen. Ja, precies.
Omdat normaal was ik heel veel tijd kwijt met dat schrijven. Van SEO-pagina's, noem maar even wat. Die tijd heb ik bespaard.
Ja.
Dus ik kan je weer bellen.
Maar dan moet je wel voor kiezen, bewust.
Kijk, een voorbeeld van iemand moet een tekst schrijven. Ja. Kost 2,5 uur.
Ja.
Ik doe natuurlijk veel in de makelaardij, maar ook bij anderen. Bij productteksten, zeg maar, webshops. Maar iemand moet die tekst schrijven. Dat is 2,5 uur. Hij voelt zich niet echt tekstschrijver. Hij heeft er ook geen zin in. De teksten zijn heel wisselend qua kwaliteit.
Ja.
Die 2,5 uur kan ik nu terugbrengen naar 20 minuten.
Ja, en daar kun je in gesprek met de klant.
En hij heeft dus informatie 2 uur over. Achter. Hij heeft dus 2 uur over om even zijn mobiel weer eens te pakken. Het werk doen wat hij leuk vindt.
Ja.
Met mensen praten.
Ja.
Dus die 2 uur, die gaat hij gewoon. Dat is gewoon. Voor de ondernemer is dat gewoon kaart omzet.
Ja.
Dus die bespaart 2 uur per huis of per omschrijving.
Ja.
En ik merk dat zelf ook. Ik heb nu weer tijd om gewoon belangrijke relatie eventjes te bellen.
Ja, precies.
En weet je hoe waardevol ze dat vinden? Hey, leuk je weer eventjes te spreken. Ja. En er komt weer business uit.
Ja.
En voor hun, het is altijd win-win-winst. Ik heb nu tijd. Ik heb tijd om weer persoonlijk te worden.
Exact.
En er is ook een mooi voorbeeld. Er gaan ook heel veel mooie dingen gebeuren met AI in pharma. Ik lag toevallig gisteren weer dat zeg maar mensen die niet meer kunnen spreken, dat ze gedachten kunnen lezen, dat ze weer kunnen communiceren. Hoe mooi is dat? Daar word je toch koud van? Dat is toch prachtig?
Ja.
Maar ook in ziekenhuis, die hebben dat helemaal omarmd. En dan kan de arts weer praten met jou als patiënt. Je kan weer persoonlijk contact hebben. Terwijl als je nu in de ziekenhuis komt, we hebben geen tijd. Wat denk je in het onderwijs? Ze hebben geen tijd meer voor die studenten. Elke student krijgt dadelijk zijn eigen coach die weet van, ik zie dat je daar een probleem hebt. Zullen we daar even wat extra doen? Dat gaat gebeuren. En daardoor krijg je weer tijd om persoonlijk te worden. Geloof ik heilig in.
Ja.
Heilig. Maar nu moet je meebewegen. Nu moet je bij het einde beginnen. Snappen wat je doet. Kijk, principes blijven er voor altijd.
Ja.
Platformen verdwijnen. Het is nu ChatGPT. Kan daar ook weer wat anders zijn. Maar het is er. Het is er. Omarm het. Het is er.
Ja, maak er gebruik van. Laat het in je voordeel werken.
Ga kleine stapjes doen. Ja. Ga nu leren.
Ja. Ik heb,
mooi, hè?
Ik heb ik denk dat het ongeveer 20 vragen zijn die ik heb voorbereid. En ik heb er echt letterlijk 0 gesteld.
Oh jee. Ik kom er wel een keer terug.
Ja, dat lijkt me leuk. Omwille van de tijd probeer hem al te kort te houden, zodat hij lekker in een auto wegluistert. Martin, bedankt. Voor de mensen die denken van ik moet zo'n training. Waar kunnen ze meer over je vinden? Nu schaamteloze zelfpromotie is nu volledig getolereerd.
Nou, kijk, bij Schrijven voor het Brein leer je...
Het boek.
Het boek, dan kan je het boek kopen. Kijk, als je kan het boek kopen, wil je er echt mee aan de slag gaan, doe je mee. Jaarlang met de e-learning. En dan haak ik dan ook aan bij die online review masterclass. Daar leer je het meest.
Ja.
En dan zet je tekst een jaar lang op de agenda. En dan gaat het echt voor je werken. Ja? Dus dat is voor mensen die zeg maar meer willen weten over de schrijven voor het brein. Zeg maar. Dat is het snappen. Een ChatGPT-cursus, die geven nu ook veel bij Immers. Moet je maar kijken. Bij Bekenstein. En uiteraard hou ook ChatGPT als tweede brein in de gaten. Want daar gaan we ook natuurlijk veel training geven. En ja, daarnaast, ja, ik word ook heel vaak gewoon direct gewoon bij bedrijven.
Ja.
Zeg maar, dat is een beetje hoe mijn leven, of mijn leven is zo zwaar. Ik heb zelf nog geen eigen website in die 25 jaar, want ik rol een beetje door. Van de ene training naar de andere. Maar dus wil je meer weten? Eigenlijk, ja, ik zou als je nu nog marketeer bent of ondernemer, je hebt geen betaald abonnement met ChatGPT, moet je vragen of je zelf nog serieus mag nemen. Dus ga er gewoon, je kan het ook zelf leren.
Ja.
Dus de eenvoudigste stap, koop het boek. Ga van het boek zelf voor jouw branche prompts maken. Dat is één. Twee, wil je meer leren? Nou, meld je aan bij Schrijven voor het Brein. En ben welkom bij ondertussen 2200 cursisten. Wil je echt een dag fysiek? Nou, kijk eens bij Immers, Bekenstein en in de toekomst bij onszelf ook.
Cool, top, dankjewel.
Man. Graag gedaan. Superleuk, yeah. Dankjewel.
Joep.